Dit is Chaos in de Orde, de podcast.
Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Werken aan innovatie in een organisatie is gedeeltelijk iets wat de organisatie top-down in beweging kan brengen. Met een meerjarenambitie, met een innovatieafdeling die steeds kijkt naar nieuwe trends en ontwikkelingen. Een organisatie kan investeren in een innovatielab waar teams op een creatieve manier kunnen brainstormen. Maar innovatie vraagt ook iets van de mensen die in de organisatie werken. Zij zullen bottom-up, van onderop, ook in beweging moeten komen. Want een organisatie die wil innoveren is toch afhankelijk van de mensen die er werken. Zijn zij eigenlijk wel te poren voor continue veranderingen en verbeteringen? Laat staan voor geheel nieuwe projecten. Zijn de mensen wel in staat zich voortdurend aan te passen? Als jij zo'n werknemer wil zijn die bijdraagt aan sociale innovatie, dan doe je er goed aan te werken aan je innovation vermogen. In elk geval als het aan Remco van Riet ligt. Remco is innovatiemanager bij ING en hij schreef dus het boek Innovation. En innovation is het snijvlak tussen innovation en revelation. Oftewel, een mindset waarin je niet bang bent om voortdurend nieuwe dingen te proberen in je leven, in je werk, waardoor je tot verrassende, verhelderende inzichten kunt komen. Voor jezelf, maar bijvoorbeeld ook voor je werkgever. Innovation gaat dus over persoonlijke ontwikkeling die ook nog eens heel goed is voor de organisatie. Ik heb het erover in deze aflevering met Remco van Riet. Chaos in de orde. De zoektocht. Begin jaren 90. In Rijswijk groeit in een hoge flat met lange galerijen een jongetje op. Remco van Riet. Dezelfde flat waar ik in opgroeide. Al hebben we elkaar in onze jeugd nooit gekend.
Ja, ik denk dat ik wat dat betreft dat misschien een van de laatste soort van generaties ben die gewoon altijd buiten te vinden was. Schoolpleinen, de bossen, zeg maar, hutten bouwen. Ondanks dat ik in Rijswijk ben opgegroeid. Gewoon redelijk in de stad natuurlijk. Altijd wel parkjes eromheen waar je het een en ander kon uithalen. Dus ook als ik erop terugblik, gewoon een geweldige tijd, weet je. Het was ook gewoon van, je gaat gewoon bij mensen langs aanbellen van, hey, kom je buiten spelen, zeg maar. Ja, dat zijn gewoon herinneringen die ik eigenlijk altijd wel gewoon koester. En met heel veel plezier op terugkijk.
Ik weet het nog precies. De dominee van Den Boslaan. Wij woonden op nummer 39.
Als je straat binnenkomt, rechts heb je huizen, links heb je een wat hogere flat. Daartussen sloot, veel groen, veel bomen. En eigenlijk het einde van de straat heb je nog een heel klein parkje wat vroeger voelde alsof dat een heel bos of een hele jungle was. Het was wijze van, voor ons was het de Amazone. Maar als je daar nu langs zou lopen, dan zou je denken, oh leuk, een tiental bomen, zeg maar, en een heg. Maar ik denk in een belevingswereld van, als ik terugkijk dat ik misschien 6, 7, 8 jaar was, dan voelde dat echt alsof je in de wijde wereld was. Terwijl je praktisch gezien 100 meter van je eigen huis was.
Pal achter de flat lag een sloot. De sloot waarop ik van mijn vader leerde schaatsen achter een stoel. Met die strook bosjes waar je je prima in kon verstoppen. Toen Remco in de flat kwam wonen, was ons gezin net verhuisd. Maar ik herken me in zijn verhalen en in de beleving. Als ik nu terugkijk, lijkt de omgeving behoorlijk troosteloos. Grijzig. Maar kinderen creëren overal geweldige avonturen. En Remco had al jong een enorme hang naar avontuur.
Ik had vroeger in mijn kamer een poster met alle vlaggen van de wereld. Ja, vroeger was het leuk om, was ik heel erg visueel ingesteld. Was ik bezig met die vlaggen. Ik kende ze echt allemaal uit mijn hoofd. Zwitserland bestaat uit allemaal kantons. Daar had ik ook allemaal ja, vond ik gewoon tof om zeg maar te zien van, oh, maar dat zijn representaties van andere culturen, van andere landen. Ik heb hier nog steeds de wereldbos staan die ik al, denk ik, 25, 26 jaar heb, zeg maar. Ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met wat gebeurt er in de wereld om je heen. Ja, interesse in andere landen, andere gebieden van de wereld. Ja, weet je, als kinderen speelden natuurlijk ook wel videospelletjes, maar het leukste vond ik eigenlijk altijd eentje waar je gewoon heel de wereld over rond kon reizen. Dus dan leerde je wat over de Maasai uit Kenia. De Rafflesia is de grootste bloem, zeg maar, ter wereld in Maleisië. Ja, weet je, dat zijn gewoon allemaal kleine details die ik toen super vet vond. En ja, later heb mogen verwezenlijken door echt, zeg maar, op pad te gaan en veel, veel bijzondere plekken te herkennen die ik als kind eigenlijk al, ja, een bepaalde drive voelde dat ik denk van, hé, weet je, ik ben gewoon in Nederland geboren, maar het is zoveel meer dan dat. En zoveel meer lessen en zoveel meer, ja, andere soorten manieren van denken die net zo mooi zijn om eigenlijk tot je te nemen.
Remco was met zijn brede interesses en hang naar kennis niet echt een doorsnee jongetje. Dat bleek ook wel uit de spreekbeurten die hij hield in de klas. Over edelstenen en wierook bijvoorbeeld.
Maar wel, zeg maar, aparte onderwerpen, zeg maar, voor iemand die op de basisschool zit. Dus ik was al altijd bezig met, ja, ik denk ook mede door mijn moeder, die echt ja, toen al heel erg in de yoga was. En dat is, weet je, dat praten we echt over 25 jaar, 30 jaar geleden, zeg maar. Ja, dat ik dat wel heb meegekregen en wat, ja, alternatieve manieren van denken en doen. En daarin gewoon jezelf zijn. En daar had ik ook niet zo van, oh, ik geef een heel ander onderwerp over spreekwoord. Nee, ik ben gewoon mezelf en ik kom een leuk verhaal vertellen voor de klas.
Remco ging veel met zijn ouders op pad. De nieuwsgierigheid die hij ontwikkelde voor andere landen, andere gebieden, andere culturen en het willen ontdekken ervan, werd door hen gevoed in de reizen die ze maakten als gezin.
Ja, eigenlijk door de jaren heen heel veel mooie reizen gemaakt. Veel in Europa. We zijn vaak in Zwitserland geweest, mooi in de bergen. Echt tot rust komen, wandelen. En ja, op het einde zijn we nog ooit met elkaar naar China geweest. Heel toevallig het land waar mijn vriendin tegenwoordig vriendin vandaan komt.
De hang naar avontuur en naar reizen zit in de familie.
Eigenlijk zat dat al aan mijn vaders kant ook zijn vader. Die is op zijn zeventiende, in de jaren 30, zeg maar, is hij op zijn zeventiende op de boot gestapt naar Amerika om daar het een en ander te ontdekken. Heeft hij daar op de boot gewerkt, heeft hij op Bermuda, op een eiland daar, tropisch eiland, heeft hij daar een tijdje gezeten, gewerkt. Ja, moest hij helaas voor de Tweede Wereldoorlog moest hij uiteindelijk terugkomen om in dienst te gaan. Maar in die zin, weet je, had hij ook echt het volledig avontuurlijke, weet je, je bent gewoon 17 en je stapt gewoon de boot op en ja, het is niet zoals tegenwoordig met internet dat je hebt van, hey, wat gebeurt er daar aan die kant van de wereld? Het was gewoon echt het onbekende aangaan. Dus ik denk dat ik dat ergens ook wel in me heb gekregen.
Toch werd Remco niet per se gestimuleerd om te reizen. Zijn ouders lieten hem juist vrij om zijn eigen pad te kiezen. Of hij wilde reizen of niet, lieten ze aan hem. Hij probeerde van alles uit om te onderzoeken wat hij zelf leuk vond. Van een zonzuipvakantie op Mallorca tot backpacken in Thailand. En dat uitproberen om erachter te komen wat werkt, is nog steeds de belangrijkste strategie van Remco.
Ik denk dat ik wel altijd gewoon een passie heb gehad voor verandering, voor innovatie. Weet je, als ik gewoon projecten deed tijdens de studie, daar triggerde iets in mij dat ik dacht van, hey, maar als een proces zoiets, weet je, ik heb gewoon een hekel aan domme processen. Dus echt gewoon aan bepaalde inefficiency. Ja, als ik dat gewoon te lang wil doen, dan, weet je, dan word ik onrustig en dan wil ik daar wat aan doen. En in die zin ben ik denk ik heel lui, omdat ik wil dat niet blijven doen. En op die manier door verandering teweeg te brengen, hè, optimaliseer je iets en dan kan je iets weer op een snellere of op een slimmere manier oplossen. Dus ik wist wel dat dat zoiets erin zat, maar ja, weet je, hoe plot je dat op werk of op een baan?
Remco noemt het luiheid. Tegenwoordig noemen we het lean consultancy. De drive om autonoom te zijn en zo min mogelijk energie te verspillen aan onnodige zaken werd aangewakkerd toen Remco als student een bijbaan kreeg bij een vloerenzaak die verschillende locaties had en die wilde concurreren met grote partijen als de Gamma. Niet alleen kreeg hij daar een baantje, hij kreeg ook nog eens volledige vrijheid. Samen met een andere student kreeg Remco carte blanche om te bepalen hoe zij samen de locatie wilden runnen.
kregen wij gewoon met z'n tweeën eigenlijk de mogelijkheid om te zeggen, nou, ga maar lekker bepalen in Delft hoe jullie vloeren gaan verkopen. En ja, weet je, kijk maar en laat het zien. En ja, weet je, het was ook de tijd dat de webshops heel erg in opkomst waren. En ja, ik kreeg daar eigenlijk gewoon volledige, ja, best wel snel volledige vrijheid om na te denken van, oké, hoe ga je iets verkopen? En dat is gewoon continu itereren, continu testen. Eigenlijk elke klant is ook weer een leerproces. Dus weet je, uiteindelijk hadden we, ja, gingen we visitekaartjes printen met onze namen erop, dat klanten ons nog konden bellen door de week. En uiteindelijk, ja, van een hele kleine werkinstructie die wat productinformatie vertelde, hebben we daar een heel concept bedacht, wat later is, ja, geschaald naar andere locaties. En ja, weet je, dat was voor mij de eerste kernpunt. Ik dacht van, als ik ergens ga werken, ik heb een bepaalde vrijheid en autonomie nodig om, ja, om iets te kunnen realiseren, niet beperkt worden in de kaders. Ja, uiteraard is dat ook een keer wel gebeurd in een andere functie, maar ik denk zeker ja, ook de afgelopen jaren eigenlijk altijd wel die vrijheid gekregen bij klanten, bij mijn werkgevers, bij opdrachten die ik heb gedaan om juist, weet je, dat is ook de reden waarom ik denk dat ik dan ergens ingehuurd word, omdat ik juist tegen die stroming inga of een stukje chaos in orde breng, zeg maar, om die woorden te gebruiken.
Vrijheid, autonomie, jezelf kunnen zijn en vervolgens je eigenheid inzetten om dingen voor elkaar te krijgen. Voor Remco zijn het belangrijke waarden. En dat werd nog maar eens bevestigd toen hij na een wereldreis ja zei tegen de eerste de beste baan die hem werd aangeboden. In een klein bedrijf dat nog werd aangevoerd door de oprichter.
Ik ging gewoon heel erg zonder na te denken, gewoon vol voor die job. Maar ja, was wel denk ik een beetje typisch MKB, wat je op veel plekken denk ik in Nederland nog ziet, is autoritaire baas, moet uitgevoerd worden zoals hij het in zijn hoofd heeft. Ja, als er nou één plek is waar ik eigenlijk niet goed op mijn plek zal zitten, was het daar. Dus dat botste eigenlijk, de eerste paar weken ga ik maand in, maand uit. Maar ja, weet je, dan zat ik eigenlijk in zo'n fase van, oké, wat moet ik hiermee? Ik moet weg, maar ik moet ook een plan hebben wat ik wel wil. En dat was eigenlijk, ja, echt het jaar waarin ik echt na ben gaan denken van, ja, wat wil ik dan wel, weet je? Want je kan wel zeggen, ik zit op het verkeerde pad en dan stop ik. Maar dan val je ook ergens tussen, weet je? Dus dat lost het probleem niet op. Ja, en toen eigenlijk via meer weer echt innovatiehoek gerold. Maar heb ik wel pas gedaan dat ik een soort van plan had van, oké, ik kan daar in ieder geval ergens anders. Wijs van mijn vrienden van mij, die hadden een start-up, ben ik gratis bij gaan werken. Maar ik dacht, dat was wel in ieder geval mijn backup plan, dat ik me wel blijf ontwikkelen. Dus ik koos eigenlijk even voor ontwikkeling in plaats van voor het geld. En dat heeft me later weer heel veel kunnen brengen.
Soms is het goed om erachter te komen wat je niet wil. Als je weet wat je niet meer wil, ben je weer een stap dichter bij het begrijpen van wat je dan wel wil. Remco besloot gratis voor een start-up te werken, omdat hij voelde dat hij daar iets kon brengen. En later bleek ook veel kon halen. Want hij leerde werken volgens de typische start-up methode. Lean, continu bijsturen en heel snel in praktijk testen wat wel of wat niet werkt. En dat lag helemaal in zijn straatje.
Ja, kijk, mijn bijdrage zit denk ik juist in vernieuwing. Dus als iets op een bepaalde manier uitgevoerd moet worden, dan zit ik daar juist niet. Weet je, dan word ik gewoon alsof ik bijna een fabrieksarbeider word die zegt van, hey, vouw een paar dozen in elkaar, zeg maar. En dit is wat ik jou verwacht en op deze manier. Ja, dat is niet hoe het werkt. En wat je daarin ook, ja, gaat merken is van, hè, eerst een hele scherpe tijdcultuur. Dus je bent om 8:30 binnen. Altijd, hè. En als je dan 3 minuten te laat bent, dan ben je 3 minuten te laat. En dan wordt dat echt, hè, je aangerekend, wordt je aangekeken. En dan denk van, ja, maar dat betekent ook dat iedereen om 5:00 opstaat. Ja, ik geloof niet in het concept dat we altijd precies productief zijn tussen 8:30 en 5:00. Weet je, dat varieert. Soms ben je misschien om 3:00 dat je denkt, nou, het is mooi geweest. Soms ben je s'avonds nog een keer bezig. Maar ja, als een organisatie niet die ruimte biedt, ja, dan kom je gewoon, hè, in een bepaald stramien te zitten. En dan krijg je gewoon heel erg, denk ik, de werk-arbeidrelatie van, hè, jij levert mij een paar diensten op en ik krijg daarvoor betaald. In plaats van, hoe gaan we elkaar helpen om te ontwikkelen? Dus dat is denk ik echt wel iets wat ik heb gemerkt van, weet je, als je gewoon zelf bepaalde doelen hebt, die organisatie heeft dat ook en die komen overeen, dan groei je samen. En anders is het, zeg maar, heel transactioneel. Dus ik doe A en jij betaalt mij met B, zeg maar. En dat is denk ik jammer, maar wel wat heel veel mensen ervaren. En ik weet in die jaren dat ik vaak om 11:00 ochtends op de klok keek en ik dacht van, oh, wanneer kan ik alsjeblieft naar huis? En ik ben er nu al helemaal klaar mee. Heeft me wel doen waarderen wat ik nu heb. En ja, veel respect voor de mensen die dat gevoel nu nog hebben. Alleen, ja, ik hoop dat iedereen de ruimte en de kracht vindt om proberen toch dat te ontbreken, te doorbreken. Het is gewoon, ja, weet je, het is gewoon zo zonde als je gewoon ergens zit waar je echt gewoon naartoe moet en niet jezelf kan zijn eigenlijk. Hè? Je verliest gewoon een stukje van jezelf als je dan daar waarschijnlijk binnenstapt op kantoor, dat je denkt, ik laat mezelf thuis en ik ben gewoon een nummer die hier iets komt uitvoeren in plaats van ik ben Remco met bepaalde passies en die wil ik ontplooien op mijn werkdag en dan ook weer als ik thuis ben.
Remco raakt hier iets belangrijks aan. Er zijn verschillende relaties mogelijk met je werkgever. Is de arbeidsrelatie puur een transactie? Dus jij doet A en de organisatie betaalt je daarvoor B? Of komen jouw drijfveren samen met de doelen van de organisatie waarvoor je werkt, waardoor jullie samen kunnen groeien? Waarbij jouw energie en je talent wordt gezien en zich kan ontwikkelen? En waarbij jij met liefde dat tandje bijzet, omdat het je voldoening geeft om de organisatie verder te helpen. Toen Remco eenmaal het verschil tussen die twee manieren had ervaren, koos hij nooit meer voor die eerste, die transactionele manier. Maar altijd voor een plek waar de aard van zijn beestje het best tot zijn recht komt. Nu is hij innovatiemanager bij ING.
We zitten met name op het snijvlak hybride werken. Dus denk ik heel relevant voor wat we tegenwoordig meemaken. En dat met name de digitale innovaties aan die kant. Dus inzicht krijgen in van hoe gaan wij als medewerkers om met gebouwen. Wat voor faciliteiten hebben we nodig als team, maar ook als individu. Hoe kan ik daaraan ondersteund worden? Hoe gaan wij straks als organisatie verder werken?
De allereerste keer dat Remco een opdracht kreeg bij ING, was hij al een tijdje bezig met innovatie. En ondanks de lessen die hij had geleerd over autonomie en authenticiteit, stapte hij toch weer in een bekende valkuil. De valkuil waarin je een professioneel jasje aantrekt, dat stiekem een masker is, waardoor je juist niet jezelf bent.
Ik weet nog, in 2016 stapte ik met een vriend daar binnen voor de eerste workshop en wij waren in pak gekomen, want we dachten, ja, ING, bankiers, laten we de stropdas thuis laten, maar we moeten wel goed voor de dag komen. En ik weet nog dat die gasten daar zeiden, ja, zijn jullie nou allemaal heel gek? Jullie zijn jonge gasten, wat komen jullie in een pak doen? En dat heeft me toen eigenlijk aan het denken gezet van, hey, weet je, er zit zo'n stigma op bepaalde hoeken, dat ik dacht van, nou, ik kan dus gewoon ook mezelf zijn hier. Tegenwoordig loop ik ook gewoon soms in een hoodie die ik vandaag ook aan heb, gewoon door het kantoor. En tuurlijk, hè, daar lopen mensen ook wat netter bij, maar ja, ik denk dat dat al een stuk is gewoon om daar zelf op die bepaalde manier in vrij te lopen. En krijg je gewoon heel veel vrijheid van het management om een opdracht uit te voeren. Om juist proactief ideeën aan te dragen en verder te brengen. En ja, dat is de omgeving waarin ik me graag bevind.
De bank verraste Remco. Cultuur is iets wat je iedere dag met elkaar doet. Wat je met elkaar afspreekt. En ook wat je niet met elkaar afspreekt. Dat je in een zakelijke commerciële omgeving als ING ook gewoon in een hoodie kunt rondlopen, zolang je maar bijdraagt aan de gezamenlijke doelen, was een behoorlijke eye-opener voor Remco. Hij kon zich daardoor steeds vrijer gedragen, wat uiteindelijk zijn opdracht alleen maar ten goede kwam. Want probeer maar eens te innoveren als je je intussen gedraagt op de oude manier en je voegt naar bestaande regels. Dat lukt bijna niet. Je moet die jas juist een beetje afwerpen en erop vertrouwen dat je bijdraagt aan innovatie als je vanuit de juiste motivatie dingen blijft uitproberen en de kaders een beetje uitdaagt hier en daar.
Ja, kijk, het is natuurlijk, ook in organisatie is het van, wanneer gaan we weer doelstellingen formuleren als afdeling of als organisatie? Een nieuwe visie, een nieuwe strategie. En tuurlijk, dat hoort erbij, maar je kan zelf tegelijkertijd bezig zijn met veranderingen. In die zin gaat de markt en de wereld waarin we opereren verandert zoveel sneller. Dus als ik vandaag, we zouden samen een visiedocument opstellen. Ja, hoe lang blijft die dan nog staan? En ik denk met name waarom ik zelf heel erg op dat stuk verandering een brugje te maken naar eerder. Kijk, mijn ouders hebben me gewoon altijd heel vrij gelaten. Dus als ik thuis kwam en ik had een goed cijfer, was ik niet trots omdat mijn ouders vonden dat ik het goed had gedaan. En was gewoon, prima, weet je, ik heb mijn ding gedaan, ik heb een goed cijfer gehaald, prima. En dat heeft zich denk ik best wel doorvertaald naar de werkvloer. Dat als ik complimenten krijg op werk, weet je, vind het leuk. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik leg de lat voor mezelf hoger dan dat mijn manager of mijn baas dat zal doen, zeg maar. Of degene die mij inhuurt. Dus weet je, ja, ik ben dan zeker wel trots op wat ik doe. Maar ja, ik heb dat compliment niet echt nodig. Omdat ik gewoon ja, zelf een goed gevoel en kritisch gevoel heb van wanneer zit ik, ben ik waarde aan het leveren en wanneer voel ik zelf dat ik eigenlijk een stapje erbij moet doen.
Innovatie kan ontstaan op alle plekken in de organisatie. In ieder idee, ieder vonkje zit waardecreatie. Zeker als je, net als Remco, altijd het belang van de organisatie in je achterhoofd hebt. Als je de organisatie het beste gunt en vanuit die motivatie wil verbeteren, veranderen en vernieuwen. Als je dit wil, is het wel noodzakelijk dat je je innovatiespier of je experimenteerspier wat gaat trainen. En die oefening beperkt zich niet per se alleen tot je werk.
Weet je, ik experimenteer gewoon heel mijn leven. En dat zorgt gewoon weer continu voor verrassingen. En dat doe ik in mijn eigen leven door leuke dingen te doen, nieuwe dingen te ervaren. En op werk zorgt dat voor verandering en op een creatieve manier bepaalde problemen of pijn weg te nemen bij klanten, bij organisaties. Dus ja, als bedrijven daar naar op zoek zijn, dan kom ik daarin natuurlijk over en kan ik mezelf zijn door zoiets ja, te bewerkstelligen.
Het beste bijdragen door het beste van jezelf, het meest natuurlijke van jezelf in te brengen. Remco schreef een boek dat gaat over een experimenterende leefstijl. Het vinden van je persoonlijke pad, terwijl je niet zozeer gefocust bent op de bestemming, maar juist op de reis, het proces ernaartoe en alles wat je onderweg tegenkomt. Remco noemde het boek Innolation.
Innolation staat in dit geval voor Innovation and Revelation. Innovatie, hè, nieuwe ideeën, experimenteren, verandering teweeg brengen. En Revelation is hè, een soort van openbaring of een verhelderendere verrassing. Dus eigenlijk hè, mijn idee of concept is, zolang je blijft experimenteren in het leven, zit het leven vol verrassingen. En volgens mij is dat ja, waar we allemaal als mens enthousiast van worden. Om gewoon hè, ons leven verrassend te hebben. En niet maar altijd die automatiepiloot aflopen. En ja, het leek me wel tof om gewoon een term te introduceren die eigenlijk de wereld nog niet kent. En ja, ik denk dat het gewoon een soort van lightbulb moment is geweest dat het in me op is gekomen. En toen ben ik ermee aan de slag gegaan. Maar ik kan niet, helaas niet specifiek teruggaan naar waar het vandaan is gekomen.
Innolation. Nieuwe dingen introduceren, blijven experimenteren, zodat je verrast kunt worden. Innolation gaat over nieuwsgierig en open zijn en soms een risico nemen. En dat kan ook in een organisatie. Zeker als er binnen de huidige structuren voldoende aandacht is voor het bewaken van de bestaande processen. Die zullen dan heus niet zo snel verstoord worden door kleine experimenten.
Als iedereen gaat innoveren en niemand zich weer bezighoudt met de risico's, denk ik zeker als een bank, ja, dan liggen de andere problemen op de loer. Hè. Het komt er ook ergens vandaan dat je in een corporate omgeving bepaalde controle vraagt.
Als iedereen tegelijk gaat experimenteren, gaat het misschien mis. Maar er is altijd behoefte aan een groep voorlopers die nieuwe dingen test. En waarom zou jij dat niet zijn? Er zijn heus genoeg collega's die de bestaande processen en afspraken bewaken.
Voor sommige mensen zal innovatie voelen alsof het gewoon één grote speeltuin is. En ja, dat is denk ik voor mensen zoals jij en ik heel fijn, heel leuk. Want dan zijn we wellicht op ons best. Maar voor een andere ligt dat misschien zo ver uit hun belevingswereld van hoe hun werkdag eruit ziet. En ik denk als altijd iets te ver uit het denkveld van iemand ligt, dan is het eng en dan komt er weerstand. Want ik ken dat niet, dat is eng, ik hou dat buiten, dus ik hou het ook tegen. En ik denk door een bepaalde balans te kunnen vinden in hoe jij de innovatie teweeg brengt, ja, kan je samen kijken vanuit beide perspectieven. Hè? Dus laten we zeggen vanuit het speeltuinperspectief en vanuit het rigide gebouwperspectief. Ja, dat breng je dan samen.
En nu denk je misschien, ja, maar als ik een verandering teweeg wil brengen, wil ik toch ook die collega's meenemen? Remco geeft in ieder innovatieproject bewust aandacht aan de collega's die direct mee willen en ook aan de collega's die huiverig lijken. En dat doet hij vooral door zo open en transparant mogelijk te zijn.
Ik geef ook aan de stappen die ik loop. Ik geef ook aan waarom ik ze op een bepaalde manier wil lopen. Kijk, kan ik inhoudelijk niet te veel over zeggen. Maar kijk, als we gewoon een nieuw IT-product afnemen, dan moet daar risicoanalyse op plaatsvinden op heel veel vlakken. Maar als we het daar nog niet getest hebben of die tool toegevoegde waarde heeft, dan wil ik dat liever met een kleine groep testen. En als ik dan met een aantal mensen risicoanalyse laat uitvoeren, zit daar misschien 1000 manuur in. En dan kunnen we er na 3 weken achterkomen dat het helemaal niks toevoegt. Ja, zonder van die 1000 uur. Dus je probeert mensen mee te denken van, hey, maar we moeten eerst leren. En hoe kunnen we bepaalde risico's afschermen door het in een klein experiment op te zetten. Dus ook eigenlijk het referentiekader van mensen. Niet alles is een groot project. Nee, het is een klein experiment. En dat betekent wel dat je alle vinkjes moet halen om nagelopen te hebben. Maar niet wellicht tot op het detailniveau van een groot project. En dat is denk ik, ja, waar we vandaag de dag in balans zijn als denk ik bedrijfsleven. Dat veel meer experimenten, proof of concept, pilots ontstaan. In plaats van dat we zeggen, nee, dit is een groot project. Dit moet slagen, kost 5 miljoen en moet tot op de puntjes uitgevoerd worden. Ja, weet je, dat, ja, zo werkt het niet meer.
Grote nieuwe projecten zorgen vaak voor grote weerstand. Want het is een grotere verandering. Het betekent vaak meer onzekerheid, meer een risico. En er zit ook een groot afbreukrisico in voor de betrokkenen, de beslissers. Terwijl kleine experimenten juist zorgen voor minder weerstand. Dus je kunt best wel eens een poging wagen. Dat is goed voor de organisatie. Zeker als jouw ideeën en interesses ook aansluiten bij de doelen van de organisatie. Maar het is ook goed voor jou. Als je tijdens het experimenteren maar de puntjes op de i zet. En Remco definieert 3 punten op de i. Inspiratie, innerlijke reflectie en intrinsieke motivatie.
Weet je, als je geïnspireerd bent, weet je, het heeft allerlei namen. Hè? We noemen het soms de flow state. Soms zeggen we zijn gewoon dol enthousiast. We zijn gewoon, ja, we voelen gewoon een bepaalde energie door ons lichaam. Dat we denken van, hey, dit is gewoon waar ik enthousiast van word. Waar ik gewoon echt gewoon iets doe, omdat ik volledig in lijn ben met wat ik moet doen. Weet je, ik ben gewoon volledig mezelf en alles stroomt en vloeit. En dat is een bepaalde gewoon inspiratie die je uit bepaalde onderwerpen of uit bepaalde dingen die je doet kan halen. Ja, dat zorgt eigenlijk denk ik voor onze natuurlijke inspiratie. Hè, dus, en voor onze natuurlijke motivatie, hè, intrinsieke motivatie eigenlijk. Het tweede punt waarin we echt iets doen omdat we het willen. En niet omdat we er goed voor betaald krijgen. En omdat we complimentjes krijgen van anderen die zeggen, oh, wat heb je het goed gedaan. Nee, we voelen gewoon zelf dat dit het juiste is om te doen. En ik denk dat daarin die autonomie heel erg belangrijk is om die inspiratie, zeg maar, vrijheid te kunnen geven. Waarbij de derde I is, de innerlijke reflectie, even bij stilstaan van, hey, dit is wat mij energie geeft. En eigenlijk een soort van feedbackmechanisme van, hoe zet ik deze, ja, intrinsieke motivatie en inspiratie om in het werk wat ik doe. Ja, dan noem ik inderdaad, hè, de 3 keer de puntjes op de I, omdat je dan eigenlijk 3 keer in lijn bent met jezelf. En volgens mij is dat, ja, dat is gewoon geweldig, weet je, niets liever dan dat.
Van dat experimenteren gaat de organisatie veel leren. Maar jij gaat er vooral ook zelf heel veel van leren. Van ieder experiment, in je werk of daarbuiten. Het brengt je altijd dichter bij jezelf.
Intrinsieke motivatie, inspiratie alleen is niet genoeg. Want juist door die innerlijke reflectie kijk je inderdaad ook van, wat zijn die pains? Wanneer ben ik niet geïnspireerd geweest? Wanneer ben ik niet gemotiveerd geweest? Of wanneer ben ik misschien gemotiveerd geweest voor de verkeerde redenen? Omdat ik denk, hey, de titel van die functie klinkt interessant. Dus als ik die heb, dan ben ik succesvol. Of dan heb ik het naar mijn zin. Ja, maar zo werkt het niet. Of voor dat salaris. Nee, weet je, echt ook gewoon kijken van in welke situaties jij in het leven, ja, dacht het voor de juiste motivatie of verdacht geïnspireerd zijn, maar je het juist niet was. En tuurlijk, ik denk dat we de downs, ja, weet je, het is mooi om het als les te zien, maar vaak is dat natuurlijk achteraf. In het moment zelf denk je even van, ah, dit is helemaal niet lekker. Maar ik denk toch het geloof houden dat je na verloop van tijd ja, dat inzicht hebt opgebouwd en dat je daar weer mee door kan.
In plaats van te denken, help, ik kan falen, kun je ook tegen jezelf zeggen, hey, ik kan groeien. Zolang ik naar binnen durf te kijken en leer. Als je dat nog niet gewend bent te doen, is innerlijke reflectie best confronterend. Vooral omdat we de uitkomsten van die reflectie soms liever zouden vermijden.
Ik denk dat het begin van innerlijke reflectie dat het pijnlijker is dan het vermijden. Want je moet zeg maar je angsten doorgronden. Je moet echt, ja, kijk, als we zeggen vinden werk niet leuk, waarom vind je het niet leuk? En dan moet je zeg maar nog 5 vragen dieper om te komen van waar zit het vast? En ja, als je dan een conclusie hebt getrokken van hey, ik zit totaal niet op mijn plek, want ik heb niet de autonomie, et cetera. Dan wordt de volgende vraag, oké, wat ga je daaraan doen? En dat betekent wellicht van, hey, maar ik heb een hypotheek, maar dan moet ik een baan switchen of ik moet misschien een hele andere functie gaan bekleden waar ik eigenlijk nog geen ervaring in heb. Hoe ga ik dat oplossen? En dat willen we natuurlijk liever vermijden. Zo, als we weten dat we zouden doen, uiteindelijk dat het beter voor ons is, maar we stellen het graag uit en zeggen, oh ja, volgend jaar kan ook of dit jaar komt het niet goed uit. Weet je, we gaan excuses zoeken om die verandering niet toe te passen. En ja, ik denk dat het toch ergens, weet je, moet je een keer een startpunt hebben. En ik denk verandering komt voor eigenlijk op twee momenten. Hetzelfde als innovatie in organisaties. Eigenlijk als het bijna te laat is. Hè, dus een bedrijf gaat bijna failliet en denkt, oh, ik moet mijn businessmodel omgooien. Of jij als persoon zit, eigenlijk net mensen die maken iets verschrikkelijks mee in hun persoonlijke leven. Of ze verliezen iemand naast hun. Of zitten dicht tegen een burn-out. Of maken een burn-out mee. En gaan dan het roer omgooien. Ja, dat is... Ja, vervelend eigenlijk als het op die manier moet gaan. En daarom denk ik van, je moet eigenlijk proberen als mens continue verandering te omarmen. Dat je altijd aanpasbaar blijft naar jouw eigen verlangen ook in het leven.
Als je went aan het meebewegen met omstandigheden, ontwikkel je veerkracht. En dat klinkt natuurlijk iets wat we heel graag zouden moeten willen nastreven. Maar in praktijk ligt dat een beetje anders. Misschien ken je Maslow. Van de piramide van Maslow, waarin hij onze menselijke basisbehoeften op een voorwaardelijke manier categoriseert. Dus we hebben eerst behoefte aan eten en drinken en aan veiligheid. En pas als we in alle basisbehoeften voorzien zijn, ervaren we ruimte voor zelfontwikkeling. En diezelfde Maslow introduceerde nog een andere theorie, namelijk het Jonah-effect.
En dat zegt eigenlijk dat we net zo graag onszelf ontplooien als dat we die route ontlopen. Want het is angstig om eigenlijk ook succesvol te zijn. We zijn net zo bang om te falen als dat we zijn om succesvol te zijn. En dat zit denk ik heel erg verweven in ons als mens. En ik denk nog extra voor ons als Nederlanders van, weet je, als je gewoon normaal doet, dan dat doe je al gek genoeg, zeg maar. Dat we hebben niet de helden of we willen niet per se volledig uitblinken in iets. Maar eigenlijk is het natuurlijk prachtig als jij jezelf een domein of iets hebt gevonden waarin jij kan uitblinken en waarin jij succesvol kan zijn. Maar dat betekent met name ook een stuk focus. En zeker in anno 2023, er is zoveel te doen, er is zoveel keuze, dat we liever een beetje van alles eten dan dat we zeggen, hey, we richten ons hierop en dit is eigenlijk wat we het beste kunnen.
We zijn dus bang voor ons falen en voor ons eigen succes. Als we vol voor onze ideeën zouden gaan staan. Als we iets nieuws proberen en onze nek uitsteken. Want wat als het misgaat? Of wat nu als het een succes wordt en het overweldigt me?
Dat falen voelt op het moment zelf gewoon kloten. Maar over na verloop van tijd weet je gewoon dat het echt iets voor je bevat. En dat het gewoon echt je verder heeft gebracht. Alleen op het moment zelf voelt het als een paar stappen terug. Maar het is eigenlijk helemaal geen stap terug. Want je hebt gewoon iets geprobeerd wat jij zegt. Dat wil ik op dat moment. En ik denk dat we het onszelf zo kwalijk nemen dat als het gaat falen, dat we het eigenlijk niet eens gaan proberen.
We gaan het ongemak dat zou kunnen plaatsvinden liever uit de weg dan het aan te gaan.
Ja, en eigenlijk door de pijn te vermijden doen we onszelf nog veel meer pijn.
Een groot risico nemen betekent de mogelijkheid dat het ook falikant mis kan gaan. En om die ene potentieel diepe pijn of diepe schaamte te vermijden, leven we liever dagelijks met een gedempte pijn. De pijn van spijt. De pijn van niet kiezen.
Ten koste zeg maar van één keer die pijn door. Terwijl de kans trouwens heel groot is als jij volledige passie bent, dat je die pijn helemaal niet gaat ervaren. Want je gaat gewoon doen waar je alle passie voor hebt. En ja, dat kan ook gewoon een succes worden. Tuurlijk, je hebt pijn onderweg, maar je weet wel meer waarom je dat doet.
Dus ja, soms is iets nieuws proberen ook echt een reëel risico. We gaan het natuurlijk niet mooier maken dan het is. Ja, je initiatief kan mislukken. Het kan op niets uitlopen. Maar als het een geïnspireerd initiatief is, is het toch zonde om het niet te proberen? Er is nog een reden dat we in organisaties graag risico's mijden. En dat heeft te maken met hoe we werk waarderen. Er is bijvoorbeeld heel veel aandacht voor aanwezigheid van mensen en uren inzet. Meer misschien wel dan voor de waarde van ideeën. En ook wel logisch, denkt Remco.
Het is zichtbaar, hè? Als wij, iedereen werkt nu wat meer thuis, laten we zeggen, zeker in een kantoorsetting. Dus als mensen er om 7 uur 's ochtends zijn en die zitten er om 7 uur 's avonds nog, dat is zichtbaar. Maar als jij met een goed idee komt wat misschien in 2 minuten bedacht is, ja, hoe gaan we dat vergelijken met aanwezigheid, zeg maar? En ik denk, we worden over het algemeen toch betaald per uur, of je nou in dienst bent of als ZZP'er. En we proberen een of andere manier toch die vertaalslag te maken. Nou ja, tijd is geld. En ja, weet je, in die zin, als jij gewoon een keer een goede onderhandeling voert met een leverancier of als leverancier met een klant en jij bespaart in die onderhandeling misschien tienduizenden of honderdduizenden euro's, ja, is dat ook heel waardevol. En zeker voor een creatief idee, weet je, dat kan uit het niets komen en dat kan zoveel opleveren. En ik denk dat we daar zowel als werknemer als organisatie moeite mee hebben van hoe gaan wij om, zeg maar, met wat moet er echt geleverd worden en hoe gaan we dat meten? En in die zin is een soort van slim werken moeilijker te meten dan, laten we zeggen, hard werken. Waarbij hard werken zich makkelijk te vertalen is in een metric van het aantal uur. We kunnen zeggen, we hebben heel veel e-mails gestuurd vandaag. Ik stuur elke dag 100 e-mails. Ja, weet je, ben je dan productief of niet? Dat is weer de vraag die erachter zit. En dat vraagt, denk ik, ja, vrijheid met name aan de organisatiekant. Door het vertrouwen te geven aan je medewerker. Van gaat die gewoon leveren wat hij moet doen? En de tijd die daar tegenover over staat, ja, die is wat minder relevant. En ik krijg zelf het gevoel dat ik die vrijheid volledig krijg. En dat betekent dat je sommige weken wel harder moet werken en meer uren moet maken dan wellicht van je verwacht is. En soms betekent dat het even iets rustiger is en dat je daar een bepaalde balans kan vinden.
Hard werken kunnen we allemaal. We hebben het er maar druk mee. Maar tijd durven nemen om te mijmeren of te broeden op een idee, ja, dat is nog steeds een ongemakkelijk gebied. Want ja, het kan potentieel iets goeds opleveren, maar dat is niet gegarandeerd. En we hebben toch graag iets meer controle over mensen en over hun resultaten. Dat zouden we misschien wat meer mogen loskoppelen.
Ja, kijk, stel, we kopen een schilderij en het ziet er prachtig uit. Ja, maakt het ons dan uit of diegene er 300 uur aan geverfd heeft of 20 uur? Nee, we vinden het gewoon mooi. En we willen het hebben, zeg maar. En dat is hetzelfde, denk ik, met wat jij op werk oplevert. Weet je, is gewoon in die zin abstract, maar het vertegenwoordigt wel een bepaalde waarde. En ja, aantal uren hoort ja, op bepaalde zin niet helemaal relevant te zijn. En natuurlijk, bepaalde mensen hebben wel structuur nodig. Hè? Want als jij zegt van je bent niet altijd even productief, dat betekent ook dat iemand zijn persoonlijke leven moet omgooien. Dat betekent dat hij wel een keer een avond moet doorwerken. Maar ja, wellicht kan dat vanuit de privésfeer niet. Maar als je daarvoor terugkijkt, dat jij een keer op donderdagmiddag al denkt, nou, ik ben klaar of ik ben vandaag niet zo productief, ik ga even gewoon niet werken, want het heeft geen zin om dan nu nog de hele middag op kantoor te blijven. Ja, en dat is een stukje geven en nemen. En ik denk de gezonde relatie ontstaat wanneer beide kunnen geven en nemen. Want dan gaat het meer om het resultaat en ja, niet alleen om zeg maar de transactie waar we het eerder over hadden.
Eigenlijk is er in dit werksysteem, waarbij we gewerkte tijd hoger waarderen dan spelen of experimenteren, niet echt een goede incentive voor innovatie. Dat, in combinatie met onze natuur, waarin we toch al wat risicomijdend zijn, zorgt voor best wel wat uitdaging als het gaat om sociale innovatie.
We zoeken op waar we comfortabel mee zijn. Dus we blijven doen wat we al goed kunnen. Want het is angstig om weer iets nieuws te doen wat we niet goed kunnen. Hè. De laatste maanden zien we natuurlijk AI in opkomst, nieuwe tooling, nieuwe kansen die daarbij ontstaan. Maar ja, eigenlijk schuurt dat ook weer een beetje, want het is iets nieuws wat we moeten ontdekken. Dus we blijven liever doen waar we al goed in zijn. Dus als jij goed bent in een bepaalde manier jouw project uitvoeren, je projectplanning op orde hebben, je mailtjes daarvoor bijhouden, ja, is het misschien niet helemaal de incentive om dan weer te veranderen en jezelf weer verder te brengen. Ja, is er niet per se direct, omdat je wordt betaald voor het aantal uren en niet per se. En natuurlijk krijgen we beoordelingen van, oh, je hebt weer goed gewerkt, niet goed gewerkt. Maar ik denk dat je toch dat vuurtje moet blijven houden om jezelf te blijven ontwikkelen. En dat betekent eigenlijk continu weer enigszins het oncomfortabele op te zoeken. En dat proces moet je omarmen. Maar dat is natuurlijk ook tegelijkertijd net zo angstig. Want het is ook natuurlijk gewoon lekker om naar werk te gaan en denk, nou, ik weet eigenlijk alles over wat ik ga doen en ik weet dat ik het kan. Ja, dat is natuurlijk ook, dat is in die zin heel prettig. Maar persoonlijk, hè, als ik in zo'n situatie te lang zit, dan word ik altijd ook een beetje onrustig dat ik weer denk van, hey, maar ik word niet uitgedaagd of het wordt weer te veel hetzelfde of hè, de weken lijken op elkaar. Een stukje automatische piloot waarin je dan weer vast terechtkomt. En ik denk dat we als mens eigenlijk continu de struggle hebben. Hè, dat we enerzijds willen ons uitdagen, maar tot op een bepaald niveau onze comfortzone verlaten. En op het andere moment willen we ook niet helemaal vastzitten in die automatische piloot. En dat is waarom we denk ik altijd een beetje zoekende zijn van waar zit die juiste balans, waarbij er eigenlijk nooit echt een balans kan zijn. Want je bent altijd net een beetje te comfortabel of net een beetje te oncomfortabel. Ja, dat is voor iedereen denk ik zelf, ja, om jezelf af te vragen van hey, waar ben ik prettig mee? Want er zijn ook gewoon mensen die het helemaal prima vinden om 40 jaar lang voor dezelfde werkgever hetzelfde werk uit te voeren en hè, gewoon een heel rijk leven eromheen op te bouwen. Hè. Dat kan ook, weet je. Dat is, wat ik wil ook zeggen, iedereen leeft zijn eigen pad. Alleen voor mij is het, ja, ik ben gewoon graag bezig met verandering. Dus dat betekent ook dat ik mezelf moet blijven uitdagen.
Remco legt de verantwoordelijkheid voor innovatie niet alleen bij de organisatie. Hij neemt zelf ook verantwoordelijkheid. Door niet te wachten tot een uitdaging zich aandient, maar zelf zijn uitdagingen te creëren. Door ja te zeggen tegen ongemakkelijke situaties. Dus niet iedere dag, maar wel vaak genoeg. Het is steeds zoeken naar een goede balans tussen structuur en verrassing. Tussen orde en chaos.
Als we het gewoon even in plaats van misschien de werkcontext persoonlijk maken. We hebben zeg maar, we willen spontane dingen doen in het leven, maar we willen ook het een en ander plannen. Want hè, als we jarig zijn, willen we onze verjaardag vieren, nou dan moet je mensen uitnodigen van tevoren. Want als jij iedereen op de dag zelf belt, ja, dan kan minimaal de helft niet. En dat is denk ik ook een heel herkenbaar iets voor iedereen van, weet je, dan wil je met vrienden afspreken en dan zit diegene, kan niet op dinsdag, die kan niet op woensdag, die kan niet op donderdag. En uiteindelijk, weet je, ga je alles proberen te plannen. Maar als we alles plannen, dan weten we al 3 weken lang vooruit wat we gaan doen. En dan voelen we ons ook niet prettig, want die spontaniteit, die verrassing in je leven, dat element ontbreekt dan. Maar als we alles aan spontaniteit overlaten, dan heb je weer het gevoel dat we bepaalde zaken missen. En dat is, ja, vind ik persoonlijk een lastige. En wellicht, ja, je kan ook plannen op een dag soort van spontaan te zijn. Of je laat het gewoon vrij en je laat het aan toeval, hè, zeg maar, over. En of dat nou in je werk of in je leven is, ik denk, ja, dat is denk ik voor iedereen een bepaalde balans. Sommige mensen gaan gewoon heel erg lekker op structuur. Hè. Die hebben gewoon nodig van op maandag weten ze gewoon wat ze heel de week gaan doen. Ja, je hebt tegenovergestelde, die willen totaal niet weten. En die willen gewoon heel spontaan van alles doen. En daarin, heb, zeker wat je zegt, Nederlandse cultuur is natuurlijk wel wat meer van het plannen. Geplande afspraken, geplande feestjes, uitjes. Weet je, etentjes worden ook soms al wekenlang of soms maandenlang vooruit gepland. Maar ja, weet je, het schuurt een beetje aan beide kanten. En in die het is gewoon conflicterend. Weet je, planning en spontaniteit conflicteren op een bepaalde manier. En denk ook weer vooral kijken naar jezelf van wanneer, ja, voel jij je prettig in een situatie? Of het nou in je privéleven is, dat je genoeg spontaniteit hebt. Of in je werk, qua die comfortzone, zeg maar, proberen net een beetje uit te stappen.
Je hoort het. Het is jouw pad. Je bent misschien afhankelijk van anderen of van bepaalde middelen. Maar je bent niet aan anderen overgeleverd. Je hebt zelf iets te kiezen. Je kunt ook gerust een tijdje kiezen voor comfort. Maar als het gaat jeuken, doe er dan iets aan. Breng verandering aan. Zoek een nieuwe uitdaging in je werk. Of misschien ook daarbuiten. En onthoud dat je spontane dingen ook kunt plannen. Chaos kan ontstaan vanuit orde en overzicht. En als je er zo naar kijkt, is de stap die je wilde zetten misschien minder spannend dan je dacht.
Ik ga begin van het jaar ga ik straks op pad met mijn vriendin om een hele mooie reis te maken door de wereld. Initieel door het Midden-Oosten, dan door de zijderoute. Ja, het leuke is, jij komt ook uit Nederland, zij komt uit China. Dus in die zin, hè, de zijderoute is wat, ja, al die eeuwen terug al voor verbinding zorgt door de wereld. En die gaan we samen ontdekken, samen verkennen. En ja, dat klinkt natuurlijk als iets heel spontaans van hey, die twee die gaan samen op pad en hè, voor een aantal maanden de wereld zien en ervaren. Maar precies inderdaad, dit heeft natuurlijk ook planning nodig gehad. Want ja, hoe ga je ervoor zorgen dat je allebei tegelijkertijd geen inkomen hebt, geen baan hebt. Dus we zijn hier natuurlijk al wel wat langer mee bezig. Ja, al iets meer dan een jaar in ieder geval in gedachten. Kijk, het is natuurlijk gewoon een wens die op een lijstje staat. Die staat daar al jaren. En dan ja, vervolgens is er een moment gekomen van, hey, hier moeten we wat mee om daar ook op te gaan acteren. Dus dat betekent toch ja, bepaalde voorbereidingen treffen om ja, een heel spontaan jaar te hebben dit jaar. Is ook gewoon inderdaad planning nodig geweest. En dat is ook weer hè, de paradox dat planning kan zorgen voor spontaniteit. En dat is misschien iets wat we niet zo snel, zien, maar er zeker wel voor kan zorgen.
Als jongetje kende Remco alle vlaggen van de wereld. Hij fantaseerde over onbekende plekken, zag de wereld via zijn wereldbol tot leven komen. En nu heeft hij een reisgids geschreven, waarmee hij steeds zijn eigen pad vindt. Innolation. Waar je ook heen gaat, wat de bestemming ook is, zorg dat je een open blik houdt en af en toe iets nieuws probeert. Alleen dan kan het leven je verrassen. Dat geldt in je werk, maar zeker ook daarbuiten. Begin aan de reis en ontdek dat de bestemming eigenlijk niet zo belangrijk is. De reis is de bestemming. Chaos in de orde. De zoektocht. In het gesprek met Remco kwam mijn eigen jeugd weer een beetje tot leven. Onze woonomgeving in Rijswijk in die Dominee van de Boslaan was nou niet bepaald inspirerend. Maar beide hebben we, ondanks dat, ja, of misschien toch juist dankzij dat gegeven, een rijke verbeeldingskracht ontwikkeld. Een drang om op avontuur te gaan, om te pionieren en nieuwe dingen uit te proberen. Zou dat nou toeval zijn? In Innolation zet Remco zijn gedachten op een rijtje. Het boek gaat vooral over jezelf worden. Door af te leren wat je niet langer dient en ja, soms wat voor jou gewaagde keuzes te maken. Om te ervaren dat je comfortzone kan groeien. Dat iets wat nu nog spannend en ongemakkelijk voelt, later onderdeel blijkt te zijn geworden van je nieuwe, grotere comfortzone. Met het boek richt hij zich op jouw persoonlijke ontwikkelreis. Maar er staan tal van verhalen, tips en weetjes in die je ook van pas zullen komen in je werk. Als jij wil werken aan je persoonlijke innovationkracht, heeft Remco het dus over die drie puntjes op de i zetten. Inspiratie, innerlijke reflectie en intrinsieke motivatie. En om je op weg te helpen bij die innerlijke reflectie, staan in het boek een aantal mooie reflectievragen. Ik geef je er drie mee. Houd je pen en papier vooral in de aanslag, dan kun je vandaag nog een moment bij jezelf naar binnen kijken. De eerste vraag. Hou jij van verrassingen? En wees daarin eens heel eerlijk naar jezelf. Hou jij van verrassingen? De tweede vraag. Vind jij het lastig als je ergens geen controle over hebt? Vind je het lastig als je ergens geen controle over hebt? En, zo ja, waar komt dit vandaan, denk je? En de laatste vraag. Denk eens terug aan een situatie waarin je iets moest accepteren waar je geen controle over had. Je moest de situatie accepteren, je had er geen controle over. Hoe voelde je je in het begin, toen dat gebeurde? En hoe kijk je daar nu naar? Volgens mij mooie vragen om even op te kauwen. Misschien komt er een inzicht uit dat je helpt in jouw persoonlijke reis. En wil je meer oefeningen doen? Het boek van Remco heet dus Innolation. En je kunt het online bestellen. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos, 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl/podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding, het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!